de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Woensdag 2 juni is het alweer en tegenover mij zit, inmiddels een beetje vertrouwd, Martin Haven.
Ja, het blijft maar voortduren. Ik dacht dat ik mijn plek al kwijt zou zijn, maar niets is minder waar.
Ik dacht persoonlijk ook dat de grote baas vandaag terug zou komen, maar we moeten het nog even met z'n tweeën doen. Op zich niet erg, denk ik. We hebben vanochtend complimenten gehad over de daily van gisteren.
Ja, het is een wonder.
Doet het je ego goed?
Ja, dat streelt mijn ego wel. Ik zit hier sowieso natuurlijk om mijn ego een beetje te vleien.
Niemand die een podcast heeft, heeft een klein ego.
Nee, zo, het is een hele grote zaal en daar kunnen twee hele grote ego's in hier.
Het past hier net. En we hebben genoeg om over te praten, want gisteren is nogal wat meer duidelijk geworden over wat Frank de Boer met Oranje wil. En vanochtend was daar de spreekwoordelijke kogel die door de kerk ging. Mark van Bommel is definitief de nieuwe trainer van Wolfsburg.
Ja, gevoelsmatig past dat heel erg voor mij. Ik vind Mark van Bommel een beetje een moeilijke man. En dat past wel in Duitsland voor mijn gevoel. Zonder nou heel Duitsland af te schilderen als een hele zakelijke en kille gemeenschap. Maar volgens mij past hij daar wel. En een beetje dat autoritaire wat hij in zich heeft, past daar ook wel, denk ik. Ja, toch denk ik dat hij daar weinig kan winnen. Want Wolfsburg heeft een fantastisch jaar gehad.
Vierde geworden
en beter dan dit jaar. Kan voor mijn gevoel niet. Dus ik vind het nogal een risico dat hij erin stapt.
Ja, dat is misschien wel waar. Ik denk wat je wel zegt inderdaad dat best wel klopt. Je hebt, als we de verhalen horen, ook van voetballers die in Duitsland hebben gespeeld. Het is daar wel een stuk hiërarchischer niet per se, maar wel de trainer is daar echt een autoriteit, zeg maar. Dat is anders dan in Nederland, waar we volgens mij de spelers veel meer mee laten praten. Waar ik op zich wel voorstander van ben. Ja. Maar in Duitsland is dat wel echt anders. Dus in die zin past hij daar misschien beter dan in Nederland. Hij was daar natuurlijk als voetballer ook, denk ik, op zijn absolute top.
Denk ik ook, ja, zeker.
Denk ik bij Bayern. Je merkt wel, zeg maar, aan alles wat er ook op de site staat van Wolfsburg en zo, dat het vooral ook de indruk die hij in Duitsland heeft gemaakt als speler en misschien ook al als mens, als aanvoerder, die heeft ze volgens mij wel echt over de streep getrokken.
Ja, ik denk niet dat het de prestaties bij PSV zijn geweest. Hij heeft daar een korte periode wel aardig gedaan, maar ja, overal is hij natuurlijk toch mislukt. Mede ook wel hoe hij zich gedragen heeft achter de schermen, blijkt nu, zo. Richting de staf en ander personeel. En nu komt hij natuurlijk te werken met Wout Weghorst. En gevoelsmatig zijn dat twee bijna identieke types.
Ja.
Niet erg sympathiek, maar wel winnaars, wat ze zeggen. Dus nou ja, misschien dat wel hele goede vrienden worden. En,
ja daar ben ik ook echt sowieso super benieuwd naar. Ik vind dan ook al... Of denk je, het heeft hem dan achteraf niet zo heel veel backlash opgeleverd als je nu tekent bij de nummer 4 van Duitsland. Als je hoort de verhalen die na zijn periode bij PSV naar buiten kwamen, via onder andere Mart van der Heuvel, volgens mij in verschillende podcasts.
Ja.
Als je dan hoort wat hij allemaal, dat hij nog mensen boos heeft opgebeld en alles ja. Van dat en ze nog uitgescholden heeft van dat ze hem allemaal niet gesteund hebben en dat voor hem voelde als een mes in zijn rug. Daar komt hij niet goed van af, weet je wel.
Nee.
Ik denk dat we die eerste periode van PSV... het was niet fantastisch om naar te kijken, maar ze wonnen 17 wedstrijden of zo.
Ja, zoiets, ja.
Was 11 wedstrijden op rij wonnen ze of zo, ik weet niet meer precies.
17 lijkt me heel onwaarschijnlijk, ja. In ieder geval hoop.
Hij was wel ongeslagen toch toen in de winterstop, dat was volgens mij het ding.
Ja, volgens mij, ja.
Maar dat was heel erg goed en daarna ging het gewoon echt best wel snel bergafwaarts. En die verhalen die je na afloop hoort, die waren vooral schrijnender, denk ik.
Ja, het is natuurlijk dat je niet zo'n goede trainer bent, is één, maar dat je gewoon best een nare man bent, wat daar ook wel uit bleek.
Ja, maar dat
vind ik dus nog veel erger.
Ja, maar dat is natuurlijk wel de vraag van, is hij geen goede trainer? Hoe weten we
ja,
dat?
Ja, true. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Nou ja, goed, hij kan het nu gaan bewijzen bij Wolfsburg. Ik had het er volgens mij eerder met Neil een keer over. Ik zou het super sick vinden als hij Iatare meeneemt naar de Bundesliga en daar toch, want ja, die heeft wel goed geëxceleerd onder Van Bommel en die weer laat opbloeien. Dat lijkt me echt fantastisch.
Iatare en Berghuis wordt ook genoemd. Ik zag ook dat Wout Weghorst daarna werd gevraagd en dat hij zei van ja, die naam heb ik wel zeker een keer laten vallen. Dus daar ben ik, het wordt natuurlijk één van die twee. Ik bedoel, ik denk niet dat je twee creatieve linkspoten haalt.
Nou.
Hoewel je misschien Iatare sowieso moet halen.
Ja, ik zou Iatare sowieso halen en ik denk, ja, ook voor ons als voetballiefhebbers ben ik heel benieuwd of Berghuis de subtop van Duitsland aan kan. Want op langer termijn misschien niet, maar dat hij daar nog 2 jaar lang kan excelleren, dat lijkt me voor hem heel nice. Want ik vind hem wel echt een, ook een beetje een type van Bommel Weghorst in het veld. Beetje verongelijk soms, maar wel echt een liefhebber. En ja, ik denk wel dat hij het aan kan, de subtop van Duitsland.
Ja, ja, het zou fantastisch zijn. Inderdaad, Iataren zou sowieso heel mooi zijn. Misschien is dat, zou dat voor Iataren ook wel eens heel goed kunnen zijn. Kijk, dat het voor Van Bommel goed is, daar is voor mij geen twijfel over. Ik denk dat het nog steeds een toptalent is, waar het er nu totaal niet bij uitkomt. Maar dat het zeker nog kan.
Iataren.
Ja, dus als ik Wolfsburg en Van Bommel was, zou ik daar niet over twijfelen. Maar het zou voor Iataren ook wel eens echt een goede uitkomst kunnen zijn. Want een absolute topclub gaat er nu niet komen. Nou, als je dan in de hoge subtop van Duitsland aan de slag kan bij een trainer waarvan je weet hoe die werkt, die jou ook het vertrouwen al een keer heeft gegeven, zou best wel kunnen werken.
Ja, ja, en het gevoel dat ik er ook bij heb is, er is in Wolfsburg ook echt geen enkele afleiding. En dat helpt ook wel als je voetballer bent.
De fabriek misschien.
Ja, de fabriek. Ja, nou ja, goed. Maar daar zal
mag
die niet
Volkswagen uitkiezen, hè?
Ja. Ja, dat lijkt me wel echt heel leuk. Als je voetballer bent, de dag dat je een auto uit mag kiezen of zo. Dat heb je echt bij bijna geen ander beroep als voetballer.
Heb je die core podcast toegeluisterd over auto's?
Ik denk het wel. Dat maar ik weet precies wat je bedoelt.
Dat ze toen met z'n allen naar die autodealer moesten natuurlijk. En een beetje de afspraak was van dat je... je mocht allemaal een bepaalde auto uitkiezen in een bepaalde range of zo. En als je dan extra dingetjes wilde, zoals weet ik veel, die... Je hebt die... Ja, ik ben totaal niet van de auto. Nee, maar de remblokjes of zo, of die op je... Ja, weet ik veel.
Ja, weet ik veel.
Die op je... hoe heet het, die krengen? Nou ja, die daarop zitten, die moest je dan wel zelf betalen of zo. Weet je wel, of daar moest je een gedeelte dan zelf van betalen. En dat iedereen dat eigenlijk niet in de groep wilde gooien van... Oh, ik ga daar extra voor betalen. Maar dat iedereen wel, zeg maar, kwam naar die autodealer in het geheim van... zoiets wil ik wel. En dat het dan achteraf bekend werd dat zo was.
Ja, het tekent ook wel een beetje de voetballer natuurlijk om dan... dat je auto een beetje te willen tunen en dat je dan allemaal hetzelfde kiest. Ja. Ze lopen allemaal met hetzelfde tasje, hetzelfde zonnebrilletje, weet je wel. En blijkbaar ook allemaal met dezelfde, wat zijn het? Remblokken of zo?
Ja, remblokjes.
Ja, remblokken. Ja, goed. Ja, ik ben ook geen autoliefhebber. Nee.
Fuck die remblokken dan. Ja, laten we het even hebben over Oranje. Want gisteren kwam ook nog even naar buiten. Frank de Boer deed de persconferentie met Martin de Roon. Er zit een 5-3-2 aan te komen. In ieder geval tegen Schotland vanavond.
Ja, ja, ik denk dat het op zich wel goed is dat ze dat nu gaan doen. Omdat je nu dan wel een beetje kan testen hoe je 5-3-2 kan spelen tegen een ploeg die in principe minder is dan jij. Schotland heeft natuurlijk wel een paar hele goede voetballers, maar overal is Nederland denk ik een stuk sterker. En ja, je gaat dus meer de bal hebben en kun je daar dan in die 5-3-2 mee omgaan. Topclubs laten zien dat het wel kan.
Ja.
Maar ja, of Oranje het ook kan. Ik heb er een beetje het gevoel bij als Frankrijk tegen Jong Oranje. Het is moeilijk om je spel aanvallend goed te organiseren. En dat wordt in een 5-3-2 nog moeilijker als jij de hele tijd de bal hebt.
Dus... Ik heb vooral het idee... Er wordt sowieso best wel veel nu gezegd over van 5-3-2. Best wel raar dat hij dat opeens nu weer gaat doen. En dat dan bijvoorbeeld Karsdorp er niet bij zit. Hatenboer wordt ook genoemd. Hatenboer heeft natuurlijk zichzelf afgemeld. Maar dat Karsdorp er niet bij zit, daar ben ik het op zich al mee eens. Van... Heb hem in ieder geval achter de hand. Ik heb namelijk ook het idee dat die 5-3-2... dat hij dat als extraatje wil hebben. Of in ieder geval dat hij altijd die switch kan maken tussen 4-3-3. Waarover die heeft gezegd dat hij het misschien te statisch vindt.
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Van Gaal kon toen in Brazilië heel makkelijk switchen van 3-5-2 naar 4-2-3-1 volgens mij. Dus in theorie zou je dat nu ook kunnen doen. Hij heeft natuurlijk weinig buitenspelers meegenomen. Dus dan kun je ervan uitgaan dat hij 5-3-2 wil spelen. En ja, als je het een beetje goed doet in de pool, dan lig je zomaar in de kwartfinale. Weet je wel? En als je dan ook echt klaar bent om te verdedigen met 5-3-2, dan zou het, ondanks dat iedereen heel pessimistisch is, en ik ook, best wel een mooi toernooi kunnen worden.
Zo. Ja, ik weet dat niet. Ik vind dat misschien is dat wel wat te snel of zo, want...
Heerlijk kort door de bocht.
Ja, maar je moet die 5-3-2, dat moet dan wel ook weer kunnen. En dat moet je ook weer kunnen inpassen. En ik denk, we hebben dat natuurlijk in Italië gezien, volgens mij. Maar volgens mij ging het toen ook wat beter toen Berghuis erin kwam. En er juist weer wat meer voorzetten vanaf de zijkant kwamen. En in dit systeem lijkt het erop dat Berghuis niet gaat spelen.
Invallen, denk ik.
Ja, maar juist denk ik om die switch te maken naar weer iets met 3 aanvallers. Of in ieder geval met buitenspelers. Dat je Memphis op links krijgt en Luc de Jong in de spits. Want ik denk dat het spitsduo nu zal worden. En een hele belangrijke rol, en dat bleek ook wel op de persconferentie, voor Marten de Roon, omdat die natuurlijk gewend is om dit systeem te spelen. En dat is misschien wel grappig, omdat daar over hem zijn altijd twijfels.
Ja, er zijn wel altijd twijfels bij hem in de over hem in de media.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat als jij trainer bent en nou ja, de clubs die prijzen winnen, dat zijn de clubs die de minste doelpunten tegenkrijgen. En het gaat erom hoe je je elftal organiseert. Nou ja, goed, dat kan perfect met Martin de Roon. Dus ja, als je zorgt dat je niet verliest, hoe simpel dat klinkt,
okay,
ben je al een stuk minder bij de overwinning. En daarvoor heb je meer natuurlijk jongens als Martin de Roon nodig dan Steven Berghuis. Al is dit ook wel een beetje een catenaccio gedacht.
Ja, en ik denk dat de Roon ook, ik denk dat hij ook heel erg belangrijk is voor Nederland. Ja. Ik denk dat hij systematisch wel wordt onderschat. Qua hoeveel waarde het heeft. Ook hoeveel waarde het heeft bijvoorbeeld voor de creativiteit van Frenkie, weet je wel. Van,
ja.
Frenkie hoeft dan bijvoorbeeld eens een keer niet na te denken, omdat hij weet dat de Roon gaat toch niet mee die 16 in. De Roon die blijft toch wel staan, omdat de Roon ziet ook dat Frenkie gaat. En die ziet ook dat Wijnaldum dan ook weg is. Weet je wel, ik denk dat best wel onderschat wordt.
Nou ja, je restverdediging is natuurlijk cruciaal. En dan is het heel lekker om iemand te hebben die altijd voor die drie centrale verdedigers
blijft. Ja, waarvan zijn eerste gedachte dat is.
Ja,
van hoe staat het voor de rest? Ik denk dat dat best wel...
Ik denk wel dat hij meer krediet zou krijgen als hij wat minder zou twitteren.
Ja, ik denk sowieso niet dat hij zelf die tweets doet.
Nee, dat kan niet.
Maar ja, ik denk dat dat vooral... Dat zal toch ook wel vooral in het Twitter-publiek zijn. Ik denk niet dat mijn vader bijvoorbeeld weet dat hij al die kut-tweets doet.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet dat mijn pa dat weet. Ik denk niet dat mijn pa weet wat Twitter is. Maar ja... Hij zal het wel weten, maar daar houdt het op.
Ja, dus ja, dat is dan misschien weer een beetje in onze bubbel zo. Maar goed, wij zijn allebei genuanceerd, merk ik.
Fucking genuanceerd.
Nee, volgens mij zijn wij het erover eens dat je juist dit soort spelers ook nodig hebt. En juist dit Oranje ook.
Zeker, ja.
Ik ben wel echt benieuwd naar, man. Vanavond Jong Schotland. Vanavond tegen Schotland. Het voelt wel een beetje als een uitzwaaiwedstrijd, ook echt voor mij. Ik hoop niet dat er weer iemand geblesseerd raakt, zoals Robben toen tegen Hongarije.
Nee, dat zou pittig zijn. Wie is je favoriete speler bij Schotland, of heb je die niet?
Ja, ik heb minder met het Britse dan jij, denk ik sowieso. Ja, ik zeg dan gewoon Andy Robertson. Ja. Vind ik een mooie gozer.
John McGinn. Legend. Ja. Vind je dat niet?
Nee, ja, daar heb ik bijvoorbeeld niet zoveel mee.
Nee?
Heb jij dan ook wel echt... Heb jij meer zin in vanavond of meer tegen Georgië?
Nee, meer zin in vanavond, want ik vind Schotland echt een heel vet voetballand. Ik vind dat ze een prachtig shirt hebben, dat Hampden Park is prachtig. En ik was ook echt heel blij toen ze zich plaatsten tegen Servië, was het volgens mij, naar strafschoppen. Mm-hmm. Ik heb 1000 keer die filmpjes in de kleedkamer gekeken, dat ze John, of heet de keeper, Marshall, dat ze die aan het toezingen waren. Ik vind, ja, zingen in de kleedkamer heeft echt iets heel speciaals.
Iets ook, magisch.
Iets magisch, man. Ja, ook die spelers van Chorley, die Adele zongen.
Ja, ja, ja.
Ja, want ik heb ook soms dat ik op een willekeurige dinsdagavond dat dan nog een keer aanzet. En dan durf ik dat niet echt op mijn speaker te zetten, want dan ben ik bang dat mijn buren dat gek vinden. Dus dan doe ik het op
mijn
oortjes.
Ik denk ook dat ze dat gek zouden vinden.
Ja, ik denk ook dat ze dat gek zouden vinden. Maar dat luister ik dan 3 keer en dan heb ik daarna, ja, voel ik me toch een beetje euforisch of zo. Ik vind dat echt heel lauw.
Ja, ja, dat siert je.
Ja, ik weet niet. Ja, misschien moet ik er hulp bij zoeken, maar dat komt later wel.
Nou, als je vanavond maar niet gaat zingen, want wij gaan samen kijken. We gaan kijken met de EK Daily Crew in onze nieuwe Oranje Studio.
Nou, als dat helemaal niet gezellig wordt.
Helemaal Oranje is hij nog niet. Daar zijn we druk mee bezig. Maar we gaan in ieder geval vanavond Oranje gezamenlijk kijken. Ik moet zeggen dat ik daar best wel veel zin in heb. Als opwarmertje voor ons, om ons klaar te maken voor het EK.
Ik heb daar ook heel veel zin in.
Dus dat komt wel goed, denk ik. De selectie van Oranje werd natuurlijk al even geleden bekendgemaakt. Gisteren werden de selecties van Engeland en van Italië bekend. Engeland werd eerst bekend. 4 rechtsbacks,
ja,
is denk ik het opvallendste. Hij heeft zowel Trippier, Alexander-Arnold, Walker en help me even met die laatste.
Reece James.
Reece James opgeroepen van Chelsea. En het boeit hem ook niet zoveel.
Nee. Ik hoorde iemand zeggen, die zei je moet gewoon je 26 beste spelers selecteren en als daar 4 rechtsbacks bij zitten, dan moet je dat doen. Ik kan eigenlijk niet begrijpen dat je dat doet op dit moment.
Nou, misschien wel de opmerking erbij maken dat Walker natuurlijk wel centraal ook zou kunnen spelen.
Als keeper.
Als keeper. De enige keeper in de selectie die de nul heeft gehouden in de Champions League.
Ja.
Goed feitje. Goed feitje.
Ja.
Nee, maar dat is dus wel zo. Ja. Alexander-Arnold speelt natuurlijk ook bij Liverpool wel eens echt in een soort middenveldrol.
Nou, toen hij heel goed in vorm was, werd er gezegd van je moet die Trent Alexander-Arnold op het middenveld zetten.
Maar zo speelde Liverpool natuurlijk ook best wel. Hè? Met dat hij op een gegeven moment dan wat meer naar binnen kwam naar die verdedigende middenveldplekken.
Ja, en in een klassieke Engelse 4-4-2 zou het ook wel kunnen. Gewoon met die vroege voorzetten. Een beetje zoals Nou, heel veel eer Beckham. Maar
nou, hij heeft wel Alexander-Arnold heeft uitstekende
kracht. Het is een gruwelijke speler. En het zou ook niet goed voelen als hij na zijn fantastische seizoen vorig jaar er nu niet bij zou zitten.
Ja.
Maar als je gewoon kijkt naar dat groepsproces. Ik lijk wel trainer nu, maar dan heb je straks... Je hebt vier rechtsbacks, dus er zit een rechtsback bij. Die gaat helemaal niet spelen en die gaat ook niet in aanmerking komen voor speeltijd. Nou ja, dat zijn wel problemen die je zelf op de hals haalt.
Ja.
En
weinig middenvelders.
Weinig middenvelders. En het is ook niet zo dat ze in Engeland nou de pers hebben die straks zegt van... Ja, logisch dat hij dat gedaan heeft. Die gaan hakken natuurlijk.
Ja, maar hoewel ik wel moet zeggen dat Southgate daar echt uitstekend mee omgaat. Eigenlijk al sinds hij aangesteld is, is er natuurlijk best wel... Hij heeft best wel relatief de rust bewaard. Er is meer rust, denk ik, rondom Engeland dan eerder
ooit.
Altijd.
Ja.
En dat is ook wel echt zijn verdienste, denk ik. Want
dat
hij,
is volledig zijn verdienste.
Ja, en hij is daarin best wel charismatisch. En hij lacht ook gewoon dingen weg. En dat is best wel knap in de Engelse pers, in de Engelse media, denk ik.
Ja, als je Steve McClaren, Fabio Capello, die zijn echt net niet vermoord door de tabloids. En hij is op zich een genuanceerde guy. En hij is ook wel echt een verbinder geweest voor dat land. Want dat land is natuurlijk ook zo verscheurd als de tering. In dat aankondigingsfilmpje leek het net een eenheid. Dat was een mooi filmpje.
Daar moet
maar,
het zo nog even over hebben.
Ja, die mensen die slaan elkaar de hersens in.
Ja.
Maar ja, dit is natuurlijk wel iets wat Engeland kan verbinden. Want ik denk dat ze ook serieus kanshebber zijn voor het EK.
Ja, en ik denk dus ook dat hij voor deze groep ook... Want ook in deze groep heb je wel echt karakter zitten natuurlijk. Noem alleen al Rashford. Die is op dit moment, denk ik, bijna de grootste man van Groot-Brittannië. Hoeveel hij op dit moment allemaal aan het doen is.
Die regelt wat de politiek niet doet, regelt hij.
Ja, en dat, je kan heel veel zeggen, maar dat is natuurlijk bizar veel waard. Maar ook al die andere jonge gasten die erin zitten... is best wel ook al een gemixte groep qua roots... best wel mensen ook uit Afrika of uit Zuid-Amerika met roots daar vandaan. Ik denk dat hij daar wel de geschikte man voor is. En ik zat nog eens die selectie te kijken. Het is wel bizar hoeveel kwaliteit erin zit.
Het is zo mooi. Het is zo'n mooi elftal. Het is ook echt een heel vrolijk elftal.
Jude Bellingham ook. 18, is hij al 18? Hij is volgens mij net 18.
Is hij 18, ja. Nou ja, voor hem is het natuurlijk een ervaring op zich. Ja. En hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Ja. Eerst bij Birmingham City en... nu bij Dortmund, Birmingham City heeft nadat hij verkocht is gelijk de jeugdopleiding er vanaf geknipt. Dat is ook echt heel zonde.
Echt bizar. Maar hebben ze nog wel, dat hebben ze bij hem toch gedaan, dat rugnummer?
Ja.
Dat zijn rugnummer niet meer gebruikt mag worden. Ja, dat vind ik wel heftig voor iemand van 17.
Nou ja, ja, het is wel echt, die club die presteert al best wel lang niks meer. Ze hebben natuurlijk ruim 10 jaar geleden nog een keer de League Cup gewonnen, maar verder niet echt. Dus als je dan zo'n gozer hebt en die gaat op lange termijn heel veel geld opleveren voor die club. Dus dat is ook wel belangrijk.
Ja, dat is waar.
Maar ja, hij heeft 1 seizoen in het eerste gespeeld.
Ja, ja, bizar. Maar inderdaad, zo'n mooie selectie. Dus ik ben wel, ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Voor je gevoel denk je weer, oké, dat wordt dan halve finale, weet je wel. Waarin ze er dan opeens echt vanaf gaan tegen, weet ik veel, Spanje, Duitsland.
Heb je niet het gevoel dat ze het alsnog heel erg gaan verneuken tegen een klein land?
Oh, ik hoop het niet. Het is Engeland. Ook wel een mooie pool trouwens, hè. Kroatië, Schotland, Engeland en Tsjechië.
Engeland, Schotland op Wembley, hè?
Ja,
zo,
ja, dat is fantastisch.
Zo,
ja, daar heb ik heel veel zin in. En
voetbal en muziek trouwens. Rocking All Over The World op Wembley tijdens Schotland, Engeland. Volgens mij 20 jaar geleden is echt niet normaal om op te zoeken op YouTube. Dat is echt porno. Als je daar een beetje van houdt, is dat echt een tip.
Waar je ook misschien van kan houden, dat filmpje wat we net benoemden. Het aankondigingsfilmpje.
Ja.
Was uitstekend. Jij maakte nog even een vergelijk met het filmpje van Finland, volgens mij. Dat is iets minder.
Ja, volgens mij hebben ze in Finland de zaken goed voor elkaar. Behalve dat de zon er nooit schijnt en dat ze niet zulke goede filmpjes kunnen maken.
Nee, dat was een minder aankondigingsfilmpje. Die van Engeland is zeker een aanrader om te kijken. Ja. Was echt mooi inderdaad, waarin ze echt lieten zien hoe Engeland er, hoe ze ook willen dat Engeland eruit
ziet. Hoe ze zouden willen dat Engeland eruit zien.
Ja, dat is misschien beter. Maar dat deden ze wel goed.
Dat deden ze heel goed.
Italië maakte ook de EK-selectie bekend.
Jouw natte droom.
Ja, dit is wel goed natuurlijk. Ik moet zeggen, ik heb het niet live gezien. Ik heb alles gevolgd aan de hand van de tijdlijn van Wesley Victor Mack, die uitstekend aan het klippen was. Allemaal filmpjes van hoe de show eruit zag. Het was een soort Eurovisie Songfestival podium. Blauwe lichten, azuurblauw. En toen kwam volgens mij, eerst kwamen Mancini, De Rossi, nog assistent. Volgens mij kwamen die eerst op. En toen kwamen één voor één de spelers op.
Ja, ik...
Muziek. Ze kwamen ook in een volgorde die ik niet per se helemaal begreep. Er zat niet een logische lijn in, volgens mij, qua keepers, verdedigers. Maar goed, ze kwamen één voor één erop. En dan zag je op een gegeven moment ook wie er niet bij zaten. Maar toen werd er, nou, halverwege gingen De Rossi en Mangini gingen een soort overslaan met een tennisbal met koekenpannen in hun hand. Immobile en Insigne moesten zingen. Of ja, volgens mij waren die aan het zingen.
Volgens mij ook, maar ik vind het, ja, ik ben echt een te oude ziel hiervoor.
Ja, maar kijk, ik heb dus oprecht, ik heb dus wel, dit kan, het kan wel. Het is een goed idee. Het is oprecht een goed idee. Alleen moet, dit is weer veel te veel over de top. Wat je moet doen is gewoon, ja, die spelers hoeven ook niet, die hoeven van mij niet in de studio te zijn. Alleen er moet een moment zijn, nationale tv, dat gewoon een visual van die speler in beeld komt. Of een filmpje van die speler.
Ja, als ik dit soort dingen hoor, dan wil ik terug naar de gulden.
Maar hoezo? Wat ja, wil, maar hoe wil jij, hoe wordt jou, jij krijgt gewoon de namen door via een brief. Teletext.
Nou, het liefst teletext. En ja, een persconferentie waarin de trainer het voorleest, vind ik ook goed.
Maar dat vind ik ook goed. Als het maar een gezamenlijk moment is en dat heel Nederland er klaar voor zit. En nu krijg, en dan één voor één die namen. Nu krijgen we een visual of een filmpje.
Met Hans van Breukelen.
Met Hans van Breukelen en drie keepers.
Op de afsluitdijk.
Ja, nee, op de Delta.
Neeltje Jans. Ja, ja, ik weet niet, ik vind dat... Maar dat doet mij allemaal niet zoveel, maar dat zal meer aan mij liggen dan aan jouw ongetwijfeld fantastische idee, broers.
Ja, ik wil hier nog steeds een businessplan van maken.
Oké, okay, nou ik misschien...
Er zit echt potentie in. 2021...
Qatar.
Qatar komt natuurlijk dichtbij.
In de woestijn.
Laten we Ronald de Boer één voor één de namen voorlezen. Die gaat, die spreekt zich wel echt uit, hè? Die blijft maar voor Qatar staan.
Ja, ja, er is ook wel 1% in mij die vindt dat wat Ronald de Boer doet best dapper is. En de rest, ja. Voor de rest vind ik het gewoon zakkenvullerij over de rug van dode mensen. Maar ja, hij zwicht niet voor de publieke opinie.
Dat vind ik ook
wel vet op zich. Want ja, als hij daarin gelooft, ik las een stuk volgens mij van Sjoerd Massou met hem. En ja, hij gelooft echt dat dit ook goed is voor Qatar en voor die mensen daar.
Hij zegt dat dit WK de omstandigheden juist gaat verbeteren, waardoor dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren.
Ik geloof daar helemaal niks van, maar als dat je ideaal is en je staat daarvoor, dan vind ik het wel vet dat je daar nu voor blijft staan. Ja.
Maar dat kunnen wij toch ook, wij kunnen dat toch eigenlijk ook niet goed inschatten? Ik bedoel, je weet toch niet precies hoe het daar is?
We kunnen totaal niet inschatten hoe het daar is, maar de cijfers spreken voor
zich.
Oh
ja, dat, nee, zeker.
Ja, 7000 doden bijna. En dan zijn er nog een hele hoop cijfers niet bekend. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, dat is zeker waar. Ja, dan zijn we wel weer bij het onvermijdelijke gekomen.
De rugnummers van het Nederlands elftal.
De rugnummers van het Nederlands elftal. Daar zat ik niet aan te denken, maar laten we dat nog even doen. Nummer 1.
Maarten Stekelenburg.
Marten Haven, brand los.
We hebben het hier gisteren ook over gehad. Ik vind dat Tim Krul meer verdient. En ik denk dat Stekelenburg een iets betere keeper is. En dat hij ook gaat keepen. Simpelweg omdat hij die ervaring heeft, waarvan ik het wel echt heel moeilijk vind om in te schatten wat dat waard is. Maar qua uitstraling is het in ieder geval een van de beste keepers ter wereld. Want die gozer heeft een charisma in de goal. Alsof het hem niks doet. Dat vind ik echt heel mooi om naar te kijken.
Peukje in zijn bek.
Dat zou... wordt gezegd altijd. Hè?
Ja, hij is een goede roker.
Ja, nog steeds?
Dat is wel publiek geheim.
Ja, ik heb dat nog nooit gezien, man. Maar ik vind ook wel, als jij een goede trainer bent, dan doe je net alsof je neus bloedt en laat je de gozer gewoon roken.
Ja. Als hij hier... Ik ben het daar ook mee eens. Ik zou ook altijd zo doen. Als dat zijn prestaties bevordert, als hij dit nodig heeft tot ontspannen bijvoorbeeld. Er zit natuurlijk wel een grens aan. Ik bedoel, als het echt je fitheid aantast, waardoor je uiteindelijk weer minder, ja, dan heeft het geen enkele
zin. Je zou gewoon meer moeten trainen, denk ik, toch? En als keeper heb je natuurlijk ook een wat andere fitheid dan als speler. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij in de dugout zit te roken.
Maar ik had een keer een discussie hierover met iemand. En die zei van, spelers die roken, die weten van zichzelf dat ze ook meer moeten doen, omdat ze anders hierop gepakt worden. En dat vond ik best wel een goede argumentatie eigenlijk.
Het is natuurlijk ook, wij weten ook niet wat voor spelers roken. Want types als Theo Jansen en Maarten Stekelenburg, die hebben een beetje zo'n jaren 70 uitstraling. Mm-hmm. En daar past het heel erg bij. Maar er is ook wel een goede kans dat jongens waarvan wij denken dat het ideale schoonzonen zijn, dat ze 15 kilometer per wedstrijd rennen, zoals Jens Stoornstra of zo. Daar zullen ook wat van gasten van roken.
Een pakje per dag. Ja, dat zou een goed verhaal zijn. Ja. Maar om verder te gaan op de rugnummers. Ja, Maarten Stekelenburg dus 1, dat is misschien opvallend. De Quincy Promes 11. Is een basisnummer.
Vind ik mooi.
Steven Berghuis 7 is een basisnummer. Ik ben wel heel erg benieuwd of die rugnummers ergens toe wijzen.
Ik denk het niet.
Nee, ja, als je die, zeker als je van de 5-3-2 uitgaat, niet, denk ik.
Nou, ja, ik vind ook wel zo'n, als je heel lang met zo'n rugnummer speelt. Promes heeft lang bij Oranje gespeeld, volgens mij vaak met 11. Dat zo'n gozer dan dat nummer krijgt, vind ik prima. Ik vind ook rugnummers niet zo heel belangrijk. Het enige wat ik belangrijk vind bij rugnummers is dat je niet rugnummer 9 aan een verdediger zoals Boularus geeft en dat soort shit. Dat zou verboden moeten worden.
Oh, dat vind ik prachtig juist.
Nee, dat is niet prachtig. Dat is echt heel vervelend.
Nee, vind ik echt prachtig. Ik speel graag laatste man met 10 op mijn rug.
Zoals
en dan
Callas.
Heel het veld oversteken. En dan eigenlijk voor de midlijn.
Ik vind dat meer geel dan een Swalbe geel is.
Nee, ben ik niet mee eens. Ik vind Swalbes het ook. Dat moet gewoon mogen. Ja, als je wil winnen en je kan op die manier winnen. Ik ben voor Swalbes.
Maak je zelf wel Swalbes op het voetbalveld?
Ja. Ja, maar ik vind dat... Maar, je wilt toch winnen? Als jij dan die pingel krijgt. En dan als je 4-0 voor staat, dan zeg je een keer van...
Ja, doe je alsof je heel sportief
bent. Ja, nee. Ja, ik liet me... Ik viel gewoon. En dan pak je de fairplay prijs ook nog op.
Kun je Europa in, let's go ahead.
Kun je Europa in. Zijn ja, nee, dat is prachtig. Nee, waar ik het eigenlijk ook met je over wilde hebben om af te sluiten, heb je die Scorito-pool nou al eindelijk ingevuld?
Bijna.
Nou, dan...
Ik ben er bijna aan begonnen.
Dan heb ik dus een hele goede tip. Want ik kreeg een mailtje van Scorito vandaag. En die beschouwen dus per pool blikken ze vooruit. En dan geven ze ook nog een tip. Want je moet voor de groepsfase kan je 4 topscorers aanwijzen. En spitsen krijgen daarvoor een bepaald aantal punten. Middenvelders bijvoorbeeld weer meer, verdedigers nog meer. En hier stonden dus wat tips bij. En dus voor pool A stond volgens mij Ciro Immobile als aanvaller dan als tip. Maar ook Çalhanoğlu, die staat als middenvelder van Turkije. Dat je die dan aanvinkt. En volgens mij bij groep B was Lukaku en even denk hoor.
Maar dat gaat
Christian,
iedereen dan
Christian Eriksen.
Maar dat gaat iedereen dan doen.
Ja, ik heb andere spelers.
Ja, ja ik ga hier sowieso gokken. Ik denk dat ik dan als verdediger, in ieder geval bij Engeland, Tyrone Mings ga doen. Omdat ik onvoorwaardelijk in hem geloof dat hij ballen erin gaat koppen. Ondanks dat hij misschien
gaat
geen
spelen.
Baas spelen, ik denk het niet. Maar ik heb gewoon heel erg veel vertrouwen in hem. Als mens ook.
Oké.
Ja.
Zonde. Nou, we vinden jou ergens onderaan de lijst terug. Mocht je nog willen meespelen met Scorito Pool, dat kan nog steeds. Check even onze socials, daar staat het linkje. Sowieso vandaag is er nog een tweetje gedaan, weet ik. Volgens mij ook nog wel een Instagram post. Er zijn ook hele mooie prijzen te winnen. Gisteren zag ik Lars Veldwijk al wat delen van ons. Dat loopt allemaal via Neil of Danny, denk ik. Je kan een shirt van hem winnen, van zijn ploeg in Zuid-Korea.
In Zuid-Korea, ja.
Ja, ik als voetbalshirt-liefhebber ga daar heel lekker op. Dus alleen daarvoor zou ik al meedoen. Maar er komen nog veel meer mooie prijzen aan.
Het zijn echt prachtige shirts, man, in Zuid-Korea. Vroeger speelde ik wel eens op FIFA met teams uit Zuid-Korea, omdat ze zulke vette shirts hadden. Sowieso, voetbalshirts zijn fantastisch.
Ja, voetbalshirts zijn fantastisch. Ik vertelde gisteren toch nog tegen jou, ik was dit weekend in Maastricht. Ja. En toen was er zo'n markt. En toen hingen daar allemaal shirts. Dus ik ertussen graaien. En er was niet zoveel, er waren heel veel Duitse shirts, maar er was niks in mijn maat. En toen kwam ik een rood shirt van HSV tegen.
Van Adidas?
Ik heb nog niks van... Nee. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb nog niks van HSV, dus toen dacht ik, ja, deze moet ik hebben. En toen stond er ook nog rug nummer 10 achterop. En Gerke. Gehrke. Dus ik dacht, ja, dit is super vet, weet je. Rug nummer 10, daar heb ik ook al een fascinatie voor. Dus ik thuis, ik moest natuurlijk dat shirt snel gekocht. Daarna gewoon weer met mijn vriendin, gewoon langs winkeltjes, een beetje terrassen. Geen tijd om dat op te zoeken. Dus ik terug in het hotel, ging ik dat opzoeken. Toen kon ik dus geen speler vinden die Gerke heette. Dus ik denk dat ik gewoon iemand heeft dat gewoon met zijn eigen achternaam laten bedrukken. Ja. Dat shirt heb ik nu in mijn bezit. Maar dat maakt het verhaal voor mij alleen maar mooier eigenlijk.
Ja, jammer dat het niet gesigneerd is. Dat was ook nog heel vet geweest. Dat was gewoon een willekeurige dikke Duitser hem gesigneerd had.
Ja, dat was prachtig geweest. Hey, Martje. En nog allerlaatste, voordat we gaan afsluiten, voorspelling voor vanavond, Oranje.
2-2.
Ik denk 3-0. Wint. En dan kunnen jullie morgen weer naar ons luisteren. Dan is Niel terug. Ik weet nog niet met wie van ons die zal zitten. Het is altijd weer een raadsel. Maar graag.
Tot morgen. We'll be right back.